Hij zei zowel voor de race als na de race dat hij er eigenlijk weinig tot geen plezier in had beleefd. Omdat het, waar wij het ook over hebben gehad, het is een heel ander spelletje geworden. En het sluit veel minder aan bij het, bij het echte racen wat we gewend waren. Ik snap zijn gevoel volledig.
Formule 1 Paddock Praat met vandaag.
Moet de FIA ingrijpen naar alle kritiek in Melbourne of valt het stiekem allemaal wel mee? Plus, wat kunnen we verwachten bij komende sprintrace in China? Dat bespreken we met coureur Jeroen Blekemolen.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994 het racemagazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Mijn naam is Bas Holtkamp, aan tafel verslaggever Frank Woestenburg en aan de andere kant van de wereld Jeroen Blekemolen in Amerika. Want Jeroen, jij hebt er net een leuke race gehad.
Ja, zeker. Ja, mijn pak hierachter stinkt nog een beetje van het zweten, want het was warm hier. Ik zit in Florida in Sebring gereest, waar ooit Max Verstappen overigens zijn autosportdebuut maakte bij de Ferrari Academy. Ja, hij heeft zelfs ook met een Ferrari product gereden.
Ja.
Leuk gereden. Mooi circuit en echt racen. Maar daar gaan we het zeker over hebben zo meteen.
Ja, zeker. Want jij mocht een tegenstelling tot de Formule 1-coureurs wel vol het gas erop zetten natuurlijk. Heerlijk. Ouderwets gummen. En ik heb begrepen dat jij net als Max Verstappen ook zesde werd. Dus in principe zit je in goed gezelschap, toch?
Ja, ik dacht hij zesde, dan laat ik er ook vijf voorbij gewoon. Nee hoor, ik werd gewoon echt zesde op snelheid. Dus er waren er vijf gewoon ietsje sneller. Ik begon ook als zesde door mijn teamgenoot, want ik reed met twee rijders. Maar ik was niet ontevreden. Het was sowieso heel erg leuk. Het is een heel hobbelig circuit, het hobbeligste circuit ter wereld. Dus ik kan even naar de tandarts als ik terug ben in Nederland.
Oh, lekker.
De vullingen die rollen eruit.
Heerlijk. Hey, de afgelopen podcast was jij redelijk positief over het nieuwe reglement. Je zegt, nou, dat is wel een leuke verandering. Er zitten wel toffe elementen in. Maar ik las zojuist jouw column op Formule1.nl en daarmee fikt hij alles af. Je zegt, ik ga voortaan Formule 2 kijken. Ik vind het niks.
Ja, ik had een stille hoop dat het toch wel oké zou zijn. En ik moet zeggen, in Bahrein, het circuit leende zichzelf iets beter voor de nieuwe regels. Met het opladen en het vrijlaten van de energie.
Ja.
Maar ik had hem wel al eigenlijk toch aanzien komen. Alleen, ja, was misschien een beetje naïef. Maar die tweede sector, Australië, die is zo lang vol gas. Dat gaat natuurlijk niet. Dan is de batterij leeg halverwege het rechte stuk. En dat gebeurde ook. En als je dan aankomt daar bocht 9, waar je zo hard aankomt normaal. Wat een echt zo mooie bocht is, waar je ook zo mooi kan inhalen. En dan gaan ze daar in één keer al heel langzaam van het gas af en opladen. De snelheid stort in. Ja, toen moet ik eerlijk zeggen, brak mijn hart wel een beetje. Mijn racehart dan. Het deed gewoon pijn. Ik denk, hè, wat? En dan wacht je op de kwalificatie. En denk je, nou, hè, dan gaan we daar in ieder geval meemaken. Maar kwalificatie, exact hetzelfde verhaal. Dus ja, dat was voor mij best wel even thuiskomen, zeg maar.
Ja, en we hebben jouw oud-collega-coureur Tom Coronel ook even gevraagd voor een top en flop. En die haakt hier een beetje op in. Kom er maar in, Tom.
De topper en de flopper van de allereerste race in Australië. Ja, jongens, de topper, dat was toch wel het begin van de race. Hè? Hoe chaotisch die was bij de start, hoe die Ferraris er tussendoor ramden. Hoe ze ook nog even het gevecht met elkaar aangingen door gewoon allemaal trucjes te gebruiken op het stuur. Gaan we het niet over hebben, maar dit is wel wat de tv-kijker wil zien. Inhaalmanoeuvres, want uiteindelijk waren er nu 125 en vorig jaar waren er maar 45. 80 meer. Oké, beetje artificial, maar het is wat het is. Voor de tv-kijker was het een hele goede en voor de show ook. Maar is de show niet een beetje doorgeslagen? Want het gaat uiteindelijk om sport. En dan heb ik het over de flopper. Dat was natuurlijk gewoon het hele elektrische gedeelte. Dat ze bij bocht 9 gewoon in één keer 330 aankomen rijden. En dan teruggaan naar 280. Hun de bocht in laten vallen. Terwijl het normale bocht was waar je adem in moest houden. Oh, zo er doorheen. Ja jongens, mijn racehart huilt. Want de allermooiste bocht in Australië is geen bocht meer. Nee, want dan moeten we terugschakelen en de accu opladen voor het stuk erna. Zijn we helemaal van de zotte geworden. Nou, dit was hem dan, de topper en de flopper van Tommy.
Nou jongens, zijn we het eens met Tom?
Ja, ik zeker.
Ja.
En ook met Jeroen moet ik zeggen. Ik vond de race zwaar tegenvallen. En we hebben het er eerder over gehad en een beetje voorspeld. De essentie van Formule 1 is natuurlijk racen. Het is de koningsklasse van de autosport. Je moet vol gas gaan, zo snel mogelijk bij de finish in te komen. En daar hoort het sparen, het opladen van een batterij, hoort daar gewoon niet bij. En Tom die refereert aan meer inhaalacties. Alleen het inhalen kon me ook niet bekoren, moet ik zeggen. De kunst van het inhalen, dat is tegenwoordig herleidbaar naar de kwaliteit van de batterij. En ik denk dat je als sport daarmee in de voet schiet.
En Jeroen?
Ja, absoluut. Ja, ook inderdaad, die inhaalacties. Kijk, de start was even spannend omdat die Ferraris zo goed wegkomen.
Ja.
Dat zijn dingen waar we ons wel op kunnen verheugen de komende tijd natuurlijk. Want die rijden gewoon altijd in één keer naar voren. Zeker als de weg naar de eerste bocht nog wat langer is. Maar ja, de meeste inhaalacties die zijn helemaal niet spannend. Want ook als je weer die bocht 9 erbij pakt, daar kon je vroeger zo mooi buitenom inhalen. Als je dan net op het laatste moment iets langer het gas vol durfde te houden of iets later durfde te remmen met 330 aankomen naar de 260 terugzakken. Maar nu is op een gegeven moment die batterij leeg en dan loopt die auto in één keer, gaat van 330 naar 260 automatisch al. En als die ander dan nog een beetje batterij over heeft, dan rijd je er zo omheen. Dus ja, je kan niet eens verdedigen. Dus het is echt alleen maar een spelletje van hoeveel energie heb je in die auto zitten. En daardoor is het inhalen eigenlijk veel te makkelijk geworden. Of als je heel gelijkwaardig bent, zoals uiteindelijk Max achter Norris terechtkwam, is het weer heel moeilijk. Want als je de energie op dezelfde plekken loslaat, ja, dan kom je er ook weer niet voorbij. Dus ja, nee, dit was voor mij. Dan was DRS, waar ik eigenlijk ook geen fan van ben, was eigenlijk nog leuker. Want dat hadden ze op een gegeven moment wel zo voor elkaar dat je een tiende of vier won, de meeste plekken. Dus 4/5 tiende, zat je binnen die halve seconde. Ja, dan kon je een actie gaan maken. En dan was het spannend, want dan moest je nog steeds later remmen dan je tegenstander. Rem je te laat, schiet je door. Rem je op tijd, ja, dan heb je hem. En dan is het een echte race-inhaalactie. Dit was geen race-inhaalacties, heb ik gezien eigenlijk.
Maar toch, als we kijken naar de openingsfase, dat gevecht ook van twee redelijk gelijkwaardige auto's, de Ferrari en de Mercedes, dat was toch wel leuk, jongens. De eerste paar ronden stuivertje wisselen en...
Ja, maar... Dat was stuivertje wisselen vanwege de staat van de batterij natuurlijk. En het is precies wat Jeroen zegt. Het heeft niet zoveel met kwaliteiten van de coureur te maken. Met het op scherp van de snede racen. Met uitremmen. Met andere lijnen zoeken. Het heeft gewoon te maken met wanneer laat iemand zijn batterij op. Wat heeft hij over? En ja, heb je een betere batterij, dan ga je er voorbij. En anders ben je een beter haasje.
Nee, helemaal eens.
Ja, eigenlijk deed Russell dat nog een beetje stom ook. Maar hij zei later al, hij wist natuurlijk toch dat hij de snelste was. Dus hij was nog aan het leren, maar als hij natuurlijk gewoon even erachter was blijven rijden en genoeg had gespaard, dan had hij gewoon een moment kunnen kiezen dat hij genoeg batterij had om ook weer meteen de counteraanval, de tegenaanval te kunnen stoppen. Maar nu gingen ze af en aan, dus de een zat vol, de ander leeg en dan andersom. Dus daardoor het zag er leuk uit. Maar ja, als je gewoon slim bent, dan zorg je dat je vol genoeg zit qua energie.
Ja,
en dan pak je hem en dan ben je weg.
Ik denk wel inderdaad, want ja, ik zat ook inderdaad ook gisteren met die race, ik zat te kijken, ik begreep er ook weinig van. Denk, hoe kan die er nou weer voorbij gaan? Denk, oh ja, dat is met die batterij, maar dat hadden ze wel iets duidelijker in beeld mogen brengen, toch? Het kwam af en toe in beeld met die batterijstatus, maar in dat gevecht dacht ik van, hoe kan die nou ineens weer ervoor rijden? Oh, verrek, hij heeft ook die overtake mode of de boostknop of...
Nee, ja, dat klopt. Ik denk dat er ook wel wat te winnen valt, wat dat betreft, met de manier waarop het in beeld wordt gebracht. Maar nog steeds blijft de essentie overeind, zeg maar. Weet je, het gaat om batterijen. En ook nu, het is net alsof we in een Formule 1-podcast zitten. Hè. Ja, het moet wel Formule 1 blijven. En ja, ik ben er geen moment, werd ik er warm van de race.
Nee, en de coureurs natuurlijk ook niet. Er is al genoeg over gezegd en geschreven, wederom natuurlijk. Maar moeten we niet gewoon een paar races aankijken? Inderdaad, we hebben al eerder gehoord, Melbourne is nou niet het beste circuit hiervoor. Dus waarschijnlijk zullen er wat betere races aankomen. Maar ook dat haalde jij een beetje onderuit in jouw column, Jeroen.
Ja, omdat, kijk, ik denk wel dat er ook heel veel mensen wel enthousiast waren. Die zien die inhaalacties en die denken, oh, wat spannend. En wie gaat er dan winnen? En het gaat alle kanten op.
Russell was ook heel enthousiast trouwens.
Ja, maar het is natuurlijk, kijk, als echte autosportliefhebber, dan is dit helemaal niet leuk om te zien. En gaat het veranderen? Ja, ze gaan de regels veranderen. Daar kun je van uitgaan. Dat gaat niet de volgende race gebeuren. Maar ze gaan echt wel wat dingen aanpassen, waardoor het leuker wordt, meer racen wordt. Maar we gaan nu naar Shanghai. Daar heb je ook een mega lang rechte stuk. Never nooit niet dat die batterij daar dat volhoudt, dat lange rechte stuk. Ook niet in de kwalificatie. Dus je zal weer hetzelfde zien. Daarna ga je naar Suzuka. De 130R, die fantastische bocht, die is met een Formule 1-auto makkelijk vol gas. Dus neem die er ook maar even bij. Daar heb je ook een heel lang rechte stuk. En dan heb je wel de chicane waar je aardig volgeladen kan worden weer voor het rechte stuk start-finish. Maar dan krijg je hetzelfde probleem. En dus zelfs tijdens de kwalificaties gaan de auto's niet vol gas op het rechte stuk meer rijden op het einde van de rechte stukken. Dus voorlopig is het probleem gewoon ook op andere banen hetzelfde.
Oei, dus voor de echte diehard fan die moeten even afvragen of ze de wekker wel gaan zetten de komende races.
Ja, dat zou ik zeker wel doen. Het wordt wel interessant. Maar ik hoop dat ze een goede balans kunnen gaan vinden. Ze kunnen natuurlijk meer naar de verbrandingsmotor gaan weer. Het is nu, zeggen ze, ongeveer 50-50.
Ja.
Breng het naar 70-30.
Want even voor de goede orde, want wij komen natuurlijk van 80-20, hè, vorig jaar.
Ja, dus misschien moet je er ergens tussenin gaan zitten. Lost het probleem niet op, hè, want nog steeds... nog steeds zit je met het probleem dat die batterij dat niet volhoudt op die lange rechte stukken.
Ja, we hadden het er ook over met Max Verstappen in Bahrein tijdens de testweken. En hij zei van, ja, wat kun je aanpassen? Dat is toch moeilijk, bla bla bla. Maar hij zegt, ja, gooi het over de boeg van veiligheid. En dan kan er ineens wel veel. Als we kijken naar de start. Het had toch helemaal mis kunnen gaan met de helft van het veld wat er met een lege batterij staat. Colo Pinto die op miraculeuze wijze daar langs Lansom schiet. Dit gaat toch een keer helemaal mis, Jeroen, of niet?
Ja. Kijk, sowieso is het natuurlijk bizar dat die batterijen niet vol zijn. Je moet ook naar de grid rijden, dus dan kun je laden. Je hebt die opwarmronde. Dus. Maar blijkbaar is zelfs dat heel ingewikkeld. Je hebt overigens wel bij het wegrijden tot 50 km per uur... zit alleen de verbrandingsmotor. Ja. En daarna komt dan ook de batterij erbij. Maar vergis je niet, dit was nog een heel kort stukje naar de eerste bocht... Zelfs dan kan Leclerc de kop pakken. Dus er zit zoveel verschil tussen auto's, tussen fabrikanten. En er gaan ook auto's misschien nog stil blijven staan af en toe. Dus nee, dit is echt wel gevaarlijk. En ik vind ook dat er een stukje gevaar in zit. Dat in één keer, hè, dat iemand van zijn gas moet aan het einde van het rechte stuk. Want je rijdt 330, 340 km per uur. En in één keer gaat dan iemand wat eerder van zijn gas. En dat, normaal is het bij het rempunt. Dat is voorspelbaar, want je weet waar een auto ongeveer gaat remmen. Maar nu is het 300 meter voor een bocht, of 200, of 500. Maar je weet het helemaal niet, dus het is heel moeilijk in te schatten. En daar zit wel een stukje gevaar in. Die jongens zijn allemaal wel vrij wakker, denk ik, in die auto. Maar het is een goed argument om het aan te passen. Dus kom erop met wat veranderingen.
Ja, nou, nu ging het gelukkig allemaal net goed, hè, in Australië bij de start. En dat is fijn voor de coureurs, maar misschien was het voor de sport inderdaad goed geweest als we wel een klapper hadden gehad, weet je. Want dan heb je inderdaad een
stok om mee te slaan.
Een goede aanleiding om zaken over een andere boeg te gooien. En nu was het natuurlijk, als je de vergelijking maakt met de race vorig jaar in Australië, toen hadden we nog regen. Had ook gekund. En dan was het natuurlijk nog veel extremer, veel moeilijker, veel ingewikkelder geworden, maar ook veel gevaarlijker, denk ik. Laten we in ieder geval in zekere zin hopen dat er snel... Ja, niet een zwaar ongeluk, maar dat er toch wel ergens wat gebeurt bij de start, zodat er in ieder geval ingegrepen kan worden.
In het
belang van de sport.
Precies, ja.
Ja.
Had je trouwens nog, Jeroen, die start gezien van Sainz, die raketstart van P21 naar P13 volgens mij?
Ja, iedereen was natuurlijk gefocust op die Ferraris. Maar met een Mercedes-motor kwam hij goed weg. Wie ook heel mooi wegging was Lindblad. Die was slim, ook met zijn energie. Dat hij wat overhield verderop in de eerste ronde. Ja. Dus hij was waarschijnlijk net wat voller dan de meeste. Dus, ja. Maar ja, ook dat, ik bedoel, een start. Ik vind het mooi dat ze zelf meer invloed hebben. Dat je zelf die koppeling moet bedienen. Dat het weer een beetje terug is naar ouderwets, zoals het vroeger ging. Alleen, je bent dan vervolgens wel weer zo afhankelijk van je batterijspanning in die eerste ronde, dat het eigenlijk dat weer dan niet leuk is. Maar ja, die Ferrari's, dat is wel iets om iedere start naar uit te kijken voorlopig. Want met die kleinere turbo, dat is niet iets wat de andere teams kunnen oplossen zomaar. Nee. Zeg maar dat ze dezelfde start kunnen maken.
Dan nog even naar Mercedes. Ja, die rolde wel het hele veld op, hè Frank? Dat ziet er wel weer uit als een hele dominante rol die ze weer gaan spelen in het kampioenschap.
Ja, die hebben gewoon een huiswerk goed gemaakt natuurlijk. Hè? Ook met, we hebben het eerder gehad over die truc met de compressiemotor natuurlijk.
Ja.
Maar als je kijkt hoe gemakkelijk ze eigenlijk die race winnen, 1 en 2. Ik denk dat we dat de komende races vaker zullen gaan zien. En dat de spanning aan kop van de stand, dat die vooral tussen Russell en Antonelli moet zal zijn. En Nou ja, Russell zei ook na afloop meteen nog over de boordradio dat hij zo blij was met deze auto's. Als tegengeluid tegen wat alle andere coureurs geroepen hebben. En nou ja, dat snap ik ook wel vanuit zijn optiek. Ik bedoel, dit is zijn kans om wereldkampioen te worden waarschijnlijk. Zo voelt hij dat. En dan heb je het over je eigen belang waar je naar kijkt en niet naar het belang van de sport. Maar ook hij zal in zijn hart denk ik wel kritisch zijn op de staat van de auto's. Dat liet je ook wel een beetje doorschemeren. Hij zei ook, er moeten wel wat aanpassingen gedaan worden. Alleen hij was wat minder kritisch dan de meeste van zijn collega's. En een overwinning daar, die helpt daar erbij.
Uiteraard,
dan
ook logisch natuurlijk.
Ja.
Maar ik denk inderdaad, Antonelli had een slechte start. En Russell, wat Jeroen al aangaf, die was natuurlijk een beetje aan het oefenen met Leclerc. Goh, hoe kan ik die batterij het beste gebruiken in zo'n gevecht? Maar stel, ze rijden beide weg. Ik denk dat het gat nog veel groter had kunnen zijn, Jeroen. Denk je niet dat ze een beetje aan het manager waren op het eind?
Ja, zeker. Het is wel knap natuurlijk dat ze dat voor elkaar hebben. Want er rijden nog meer Mercedes-motoren rond. Sterker nog, heel veel. Dus die auto moet ook heel goed zijn. Er gaan wel geruchten dat er misschien dat Mercedes toch iets meer voor zichzelf heeft achtergehouden. Nou, of dat waar is, weet ik niet. Maar het gat is wel heel groot. En dat is ook wel weer jammer. Want voorlopig is er geen één team wat in de buurt komt. Maar die interne strijd kan wel leuk worden. Antonelli had een beetje een ongelukkig weekend met die crash in de derde vrije training. Ja. Wat een crash. En die auto net op tijd klaar. En die heeft zich best wel goed herpakt. Eigenlijk zonder een goede setup op die auto te hebben, stond hij niet zo ver achter Russell. Dus het zou leuk zijn als Antonelli zich in die strijd gaat mengen. En dat zie ik wel gebeuren. Russell heeft wel echt een perfect weekend neergezet natuurlijk. Daar kan je niks van zeggen. Maar je ziet vaak als die jongens dan eenmaal een beetje voorsprong krijgen, gaan winnen, dat ze het ook wel weer moeilijk krijgen. Kijk naar vorig jaar de McLaren-rijders. Dus ik hoop dat hij een klein dipje krijgt mentaal en dat Antonelli daarvan kan profiteren. Dat dus die twee dan in ieder geval heel spannend gaat worden.
Ja, ik hoop het ook. Als we kijken naar andere wijzigingen in het reglement of andere keren dat we een hele dominante auto hadden. Bijvoorbeeld in 2009 met Brawn GP. Die begonnen heel dominant. Iedereen dacht, iedereen oprollen. Maar uiteindelijk kwam de rest wel heel erg dichtbij. Ik verwacht dat er dit jaar ook wel weer een behoorlijke ontwikkelstrijd gaat komen met de andere teams, toch? We zitten nog zo vers in het reglement. Je kan nog zoveel leren. En
ja, het komt zeker dichter bij elkaar. Maar de gaten zijn nu wel heel groot. Maar eigenlijk vergelijkbaar met toen de tijd. Want toen waren de gaten ook veel groter. We zijn alweer gewend van de afgelopen jaren dat het mega close is. Maar er zijn natuurlijk teams die er naartoe gaan kruipen. Maar je ziet wel een heel duidelijk verschil. Hè? Ferrari en Mercedes die ontlopen elkaar niet al te veel, waarbij Mercedes natuurlijk wel echt een klap beter is. Ik denk dat als Max een perfect weekend had gehad, dat hij zonder die kwalificatie die fout ging, dan had hij er ook niet zo ver achter gezeten. In ieder geval had hij in de buurt bij de Ferraris gezeten. Dus dan heb je toch, en had je er eigenlijk ook, die stond er natuurlijk ook gewoon goed bij. Dus dan heb je drie teams die meedoen. McLaren vond ik dan wel redelijk tegenvallen.
Is toch bijzonder, hè? Met zo'nzelfde motor.
Ja. Nou, ze snappen het zelf ook niet. Dus dat die auto blijkbaar zoveel slechter is dan die Mercedes-auto, is toch wel opmerkelijk. Maar we hebben eerder gezien dat McLaren begon als slechtste team van het seizoen een paar jaar geleden en eindigde met races winnen. Dus het kan wel, ze kunnen het wel omdraaien. En er is nog zoveel ruimte in met al die nieuwe regels dat er echt wel dingen gaan veranderen en dat teams wel dichterbij komen.
Ja, al moet ik wel zeggen dat Piastri, dat hij eraf klapte voordat de race begon, dat was echt wel gewoon zijn eigen fout. He, dat heeft niks met de nieuwe auto's te maken. En dat mag hij zichzelf wel aanrekenen. En dat zijn natuurlijk in een kampioenschap. Kijk naar vorig jaar, hoe close het was. Zijn we hele dure punten.
Ja,
nee, absoluut.
Hij kreeg 100 kilowatt erbij. Meer dan verwacht. Maar ja, het is een opwarmronde. Of tenminste, het is nog niet eens een opwarmronde. Je rijdt naar de grid.
Ja.
Sowieso, je moet opladen. Dus ik snap niet helemaal, daar zouden we in moeten duiken hoe dat precies zit. Maar je wilt natuurlijk helemaal geen energie verbruiken uit die elektrische motor. Want je wil vol aan op de startopstelling aankomen. Dus ja, ik snap hem niet helemaal.
Maar en Norris gaf nog aan van dat het verschil zo groot is met Mercedes. Van ja, wij waren tot vorig jaar, tot de laatste race bezig met het kampioenschap. Mercedes kon al een beetje naar achterleunen en volle focus op dit jaar leggen. Plus ze hebben die motor zelf gebouwd, dus ze weten veel meer qua setup en software instellingen dan wij hebben, zeg maar. Dus
ja, is ook zo natuurlijk. En bij het design van de auto houden ze natuurlijk ook rekening met de motor die ze zelf bouwen. Dus ze hebben gewoon een voordeel. En dat zie je ook terug. En dat zie je ook inderdaad terug bij voorgaande nieuwe regels, hè, wanneer de seizoenen dat nieuwe regels van kracht werden, dat ze over het algemeen goed voor de dag komen.
Nou, dan gaan we nu nog even naar het meest opvallende bericht op Formule1.nl. Ondanks alles wat er gebeurd is, was er ook nog ander nieuws. En dat is Max Verstappen heeft toegegeven dat hij gaat deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring, jongens.
Hij wil ook wel eens echt racen, hè? Leuk. Een keer wat anders dan Formule 1. Formule batterij.
Ja, ja, en als je het over echt racen hebt, die Nürburgring, even om het in, goed in de context ook te zetten. Dat is natuurlijk het langste circuit ter wereld. Tenminste, voor zover ik weet, kilometer 25 met 172 bochten of zo. Maar omdat die baan zo lang is, heb je geen safety car. Dus dat houdt in dat het veld niet bij elkaar komt kunstmatig. Je gaat gewoon van start en 24 uur later is de winnaar bekend, uiteraard. Maar iedere seconde die je uitloopt op een ander, moet de ander maar weer goed zien te maken. Dus als je het nou hebt over echt racen, waarbij je echt niet moet denken aan inhouden of sparen, dan heb je het over de Nürburgring. Dus dat is wel iets wel echt heel gaaf.
Oh, heel gaaf, ik ben heel benieuwd. En hij rijdt daar ook met een Mercedes. Iets wat hij misschien dit jaar ook liever had gehad. Maar,
Ja, het is, Mercedes is een topauto. Ik heb zelf ook gewonnen met zo'n Mercedes daar ooit, de 24 uur Nürburgring.
Ja?
En het is een hele makkelijke auto, fijne auto, geeft snel vertrouwen. En dat is heel belangrijk, want je hebt daar vaak ook regen en gekke dingen die er gebeuren. Hagel heb je wel eens, ook al is het zomer. Sneeuw hebben we zelfs gehad in de zomer. Het is een heel gek gebied qua weer. En je hebt heel veel verkeer, want er rijdt ook een Dacia Logan mee die met 130, 140 op het rechte stuk rijdt, waar je met zo'n GT-auto bijna 300 rijdt. Dus
ja, die is aan het sparen dan.
Die kan echt niet harder, maar het gaat daar een beetje omhoog achter op het circuit en dan is het allemaal vol gas. Maar ja, die auto die rijdt bijna achteruit daar. Daar heb je ook mee te maken. Dus zo'n Mercedes geeft veel vertrouwen en dat is vandaar dat het ook een auto is die eigenlijk altijd wel meedoet. Alleen ze hebben al heel lang niet gewonnen. En ik denk dat, ondanks dat er een stuk of 30 goede auto's meedoen vooraan, zijn er een stuk of 10 echte favorieten, 15. En daar zit Max' auto zeker bij.
Heel benieuwd. Ik heb het gevoel dat hij meer uitkijkt naar die race dan naar de komende races in de Formule 1.
Ja, daar maakt hij ook geen geheim van. Hè? Hij zei zowel voor de race als na de race dat hij er eigenlijk weinig tot geen plezier aan had beleefd. Omdat het, waar wij het ook over hebben gehad, het is een heel ander spelletje geworden. En het sluit veel minder aan bij het, bij het echte racen wat we gewend waren. Dus ik snap zijn gevoel volledig. En de vraag is vooral van hoeveel impact zal het hebben als het niet verandert op zijn toekomst.
Kortom, gaat de Formule 1 Max Verstappen verliezen door dit nieuwe reglement, jongens?
Ja, dit moet echt bijgestuurd worden. En bij de Formule 1 zullen ze dat hopelijk ook gaan doen. En dan niet als reden om Max te behouden, maar gewoon om de amusementswaarde van de sport op peil te houden. Want ze hebben gewoon een inschattingsfout gemaakt. Weet je, Formule 1, innovatie is belangrijk. Hè? En dat is ook de reden dat grote merken zich eraan verbinden natuurlijk. Dus dat is het klassieke verhaaltje. Alleen voorop staat nog steeds dat Formule 1 sport is. En de mensen die inschakelen om naar een race te kijken, die willen gewoon inhaalacties zien. Die willen racen zien. En die willen niet kijken naar wie de beste batterij heeft. En dus dit zullen ze ook echt wel gaan bijsturen. Alleen, we hadden het nu over Max, maar ik dwaal weer af. Alleen, ik vraag me af in hoeverre ze het kunnen bijsturen op korte termijn. Maar goed, ik denk echt dat het voor Max wel een dingetje is. Mocht dit niet naar tevredenheid opgelost worden, dit dingetje, dan dit gaat zeker meespelen in zijn afweging, weet ik zeker.
Jeroen, deel je diezelfde mening?
Zeker. Ja hoor. Max vindt het niet leuk en ik snap het. Die overtake mode, maar die werkt helemaal niet, want die batterijen zijn leeg.
Ja.
Die overtake mode, zeiden je pakt er misschien een tiende mee, maar iedereen is aan het spelen met die energie. En daarmee zie je ook dat de Max dus niet meer voorbij komt aan een Lando Norris. Omdat ze ongeveer even hard gaan, dan heb je wel die overtake mode. Dus je hebt theoretisch iets meer energie in die auto zitten. Maar daar kun je dus niet mee inhalen. Dus, maar goed, dat zijn wel dingen, we zijn heel kritisch natuurlijk. En ik denk ook dat het goed is dat er mensen kritisch zijn. Zeker mensen als Verstappen, want wat wij zeggen, dat zal de wereld niet van veranderen. Nee. Maar als een Verstappen daar wat van zegt, dan gaan ze wel naar kijken natuurlijk. En hij heeft er een goede kijk op. Want 3 jaar geleden zei hij het al.
Ja.
Ja, en hij is gelukkig de afgelopen dagen meer medestanders gekregen, hè, bij de coureurs, onder de coureurs. En Norris was ook zeer uitgesproken. En eigenlijk de meeste. Dus ja, dat gaat echt wel helpen. Hopelijk.
Ja, kijk, degene die blij waren, waren natuurlijk de Mercedes-rijders. Die ruiken hun kans. Ja. We kunnen kampioen worden. Die willen niks veranderd hebben, in principe. Want dan wordt één van die twee kampioen. Ferrari was redelijk positief.
Ja.
Maar ja, die zitten er ook aardig bij. En Audi was positief. Maar ja, die zijn ongeveer de bedenkers van dit reglement. Ja. En de rest was negatief.
Ja, een kleine dingetje over Audi. Toch wel heel knap, hè? Je begint gewoon vanaf scratch met een nieuwe motor en je scoort gewoon punten. Dat is toch wel even petje af.
Ja, het is knap, maar ze beginnen niet helemaal vanaf scratch. Hè? Het enige team dat vanaf scratch begon is natuurlijk Cadillac.
Nee, maar bedoel qua motor, zeg maar. Bedoel, die hebben ze zelf gebouwd.
Dat is wel zo. En het is ook wel knap. Alleen ze hebben natuurlijk zoveel ervaring nog meegenomen vanuit het vorige team.
Absoluut, van Sauber. Ja,
ja, ook de kennis en ervaring van de mensen aan boord. Dus in die zin is het niet helemaal nieuw. Tuurlijk hebben ze nu voor het eerst echt een Audi motor. Dus het is ook knap. Maar goed. We zullen zien hoe het op de langere termijn verder gaat, het kampioenschap. Ze gaan niet bovenaan meedoen.
Nee, dat denk ik ook niet. Dat is de langere termijn. De korte termijn, er staat alweer een nieuwe Grand Prix op het programma, jongens. We gaan naar
Sparen maar.
Ja, we gaan naar China. Ja, je gaf al aan, Jeroen, net in Shanghai. Ook dat circuit zou niet helemaal perfect zijn voor dit type auto.
Nee, inderdaad. Je hebt daar ook een lang rechtstuk. Heel lang rechtstuk in de derde sector. Daarvoor zit een hele lange rechter doordraaier waar je ook al heel, lang, heel vroeg vol gas geeft. Dus dat rechterstuk is nog langer dan dat we eigenlijk zien. Dat het letterlijk rechtuit gaat. Dus daar heb je hetzelfde probleem. Ik denk wel dat Ferrari misschien wat dichterbij kan zitten. Hamilton heeft daar vorig jaar die sprintrace gewonnen.
We hebben
een sprintrace.
Ja.
En dat wordt interessant, hè, want je hebt heel weinig tijd. Dus het is al niet zo makkelijk. En nu heb je dus ook die vrije training minder. Je moet meteen kwalificeren in de middag. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Dus ze kunnen wel in die sprintrace wat leren. Maar het is toch wel heel ingewikkeld voor die teams om alles zo snel uit te vinden.
Ja, ik denk dat de teams liever nog een regulier weekend zouden hebben gehad. Hè? Want ik denk inderdaad, ze hebben nu zoveel vragen en vraagtekens over de auto. Over de manier van de batterijen. En nu inderdaad, je hebt maar één vrije training en daarna een volle bak.
Ja, weinig gelegenheid om te testen en te leren. Maar gewoon meteen racen. En dat maakt het wel leuk om naar te kijken natuurlijk. Hè? Of in de zin van, het blijft daardoor wel spannend en onvoorspelbaar. Dus hopelijk levert het wat spektakel op.
Ja. Zal Aston Martin dat weekend ook weer gaan opofferen als een testweekend? Of denk je dat ze nu
Wat moeten die dan?
Ja, in zo'n korte tijd. Ja, dat zal weer...
Ja, ik hoop dat zij... Of tenminste, ik denk dat zij hopen op een betere tweede seizoenhelft. En dat ze daar maar even alle pijlen op gaan richten. En het hele seizoen is al verloren natuurlijk. Dus vraag me af hoe iemand als Alonso in de auto zit.
Trillend.
Letterlijk.
Ja, levend. Maar het is wel moeilijk om... om dit op te lossen in een paar dagen. Of dat los je niet op, natuurlijk. Dus het zal een beetje hetzelfde beeld zijn. Ik had alleen wel balen. Ik had een weddenschapje dat de eerste uitvaller Stroll zou zijn.
Oh ja.
En ik denk, nou, hij is in ieder geval uitgevallen. Gaat hij weer de baan op? Dus,
ja, steeds weer, hè? Weer een aantal ronden te binnen.
Ja, hij is volgens mij officieel wel geclasseerd. Dus hij telt niet eens als uitvaller.
Nee. Oh, hey, maar even het circuit zelf, jongens. Jeroen, als coureur zijnde, is het een leuke, uitdagende baan?
Nou, ik heb er zelf gereden met de ANGP.
Ja.
Ik vond het... Het is wel een beetje een duwkebaan. Een beetje de moderne Formule 1 circuits met heel veel ruimte. Maar er zit wel wat in. Die eerste bocht is wel gaaf. Die kun je ook op veel verschillende manieren nemen. En eigenlijk is het wel... Er zitten veel snelle bochten in. Dat stuk naar het rechte stuk in sector 3 is heel mooi. Die lange doordraaier. Er zit heel veel banking in.
Ja.
Een beetje camber noemen we dat. Dus die bocht loopt een beetje schuin. Dus ik vind het altijd wel een apart circuit. Die laatste bocht is altijd moeilijk. Hoe je daar goed uitkomt en ook nog hard erin gaat. Dus wel een circuit met veel actie altijd.
En voor de verslaggever, Frank, hoe is dat?
Ja, het is wel grappig. Als je dan zegt dat je naar Shanghai gaat voor de Grand Prix. Dan zeggen een heleboel mensen die de Formule 1 niet volgen. Zeggen, oh, dat is gaaf, Shanghai. Maar het circuit ligt helemaal niet in Shanghai. Het ligt erbuiten, Yiding. Zo'n buitenstad. En daar is niet zo heel veel te beleven. En het circuit zelf, het is het meest ongezellige circuit op de kalender. Omdat als je kijkt naar de paddock, al die teams zitten verscholen in die kleine huisjes die in de paddock zitten. Dan moet je een bruggetje over. Want
in het water, toch?
Ja, dus iedereen kan zich verstoppen. Dus het is heel, voor je gevoel is het heel leeg en stil. En ja, het is niet de leukste plek om heen te gaan.
Ik hoor het al. Jij gaat, je gaat die kant
die
op. Maar...
En die perskamer is wel mooi. Is wel gaaf. Dan zit je bovenin dat, bovenin die, hoe noem je dat?
Dat boven gebouw boven de baan. Het hangende gedeelte, zeg maar. Dus je kijkt beneden op de baan. Dus nee, die perskamer is zeker wel gaaf. En ik vlieg gelukkig ook rechtstreeks, niet via het Midden-Oosten. Dat is tegenwoordig ook al fijn. Dus ik heb er wel zin in. Alleen het is gewoon niet echt een leuke paddock om rond te hangen.
Nee, precies. Nee. Maar inderdaad, een sprintweekend. Ik ben heel benieuwd. Wat is jullie verwachting? Wordt het gewoon Mercedes die iedereen gaat oprollen? Of zeg je nou die Hamilton? Mwah, misschien wint hij daar weer. Hij heeft er heel vaak gewonnen. Natuurlijk ook in het vorige tijdperk natuurlijk. Maar ook vorig jaar in die Ferrari. Dat is het enige hoogtepuntje van afgelopen jaar.
Ja, ik denk dat we voor de komende races Mercedes op 1 en 2 kunnen zetten. En daarachter zal het Ferrari of misschien Max een keer worden. Tenminste, dat is mijn gedachte.
Jeroen? Ja, lijkt me logisch, ja. Mercedes ligt zo ver voor en ze hebben een paar dagen om eigenlijk alleen de spullen in te laden en weer uit te laden. Ze kunnen heel weinig doen. Natuurlijk wordt er wel doorgewerkt op de fabrieken met ontwikkelingen, maar er zal niet veel veranderen. Natuurlijk, Melbourne is altijd een apart circuit, omdat het ook een beetje stratencircuit is. Maar ja, ook qua bochten en snelheid en is het nog best wel ergens te vergelijken. Dus Mercedes gaat gewoon inderdaad eerst en tweede worden. En waarschijnlijk ligt Ferrari op kop. Misschien wel Hamilton na de start. Ja, misschien precies. Wel twee keer, ook bij de sprintrace. Ja. Want je kan hier met meer snelheid, kan je natuurlijk die bocht 1 ook buitenom proberen. Of binnendoor.
Die gekke draaien natuurlijk, ja.
Ja, dus je hebt alle kansen om de kop te pakken. Beter nog dan in Melbourne. Maar ja, als je dan vervolgens minimaal halve seconde per ronde weg kan rijden. Dan is het gewoon Mercedes 1-2.
Ja, helder. En er ontstaat natuurlijk een gat op de kalender. Hè? Omdat waarschijnlijk in ieder geval, zoals het er nu uitziet, de races in het Midden-Oosten wegvallen en niet ingevuld zullen worden. Dus daardoor ontstaat er iets van ruimte. En misschien ook voor teams om een en ander te gaan ontwikkelen. Ik weet niet, het is allemaal vrij kort dag natuurlijk. Ja, maar ik denk dat...
Dat zou wel fijn zijn voor sommige teams. Ik denk dat Aston Martin stiekem hoopt dat er geen andere races weer in de plaats komen. Die hebben dan even wat adempauze.
Ja, die hebben veel meer tijd nodig natuurlijk.
Tuurlijk, maar alles is meegenomen.
Je hebt een paar weken in ieder geval om iets te doen.
Ja. En ik geloof dat Max Verstappen wel heeft aangegeven van, nou, als we dan niet gaan rijden, ga ik lekker rijden in de GT3.
Ja, precies. Want hij kan ze goed voorbereiden. Er zijn een paar van die... Van die NLS-races, zoals ze dat dan noemen. 4-uurs-races. En dat is de perfecte voorbereiding. Dat doen alle fabrieksteams. En hij rijdt in principe voor het Mercedes-fabrieksteam. Die dan teams inhuurt om dat te runnen. Ja. Maar het is gewoon echt een officiële Mercedes-fabrieksauto. En dan kun je gaan oefenen. En dat zijn leuke races. Dus heel misschien ben ik er ook 1 of 2 keer bij. Toevallig benaderd om ook de 24 uur misschien te rijden.
Oh, leuk.
Dan zal ik wel aan de kant moeten voor die Verstappen. Want die illusie heb ik ook niet. Maar het zijn echt fantastische wedstrijden om te rijden. Dus ik denk dat hij dat heel graag doet.
Nou, leuk. Dat is verlaten. En eerst de Grand Prix van China, jongens. We gaan er maar meemaken. Frank, bedankt voor je komst. Jeroen, jij ook bedankt. Goede vlucht terug. En jij een goede vlucht heen richting China.
Ja, jawel.
Jullie bedankt voor het luisteren. Nou, weer een aflevering missen. Volg ons dan in je favoriete podcast app. Volg ons ook zeker op YouTube. En het laatste nieuws ook tijdens de Grand Prix van China. Volg je natuurlijk op formule1.nl. Hoi, hoi.